Stel je eens voor dat je niet meer voor je oude huisdier kan zorgen. Dat je trouwe maatje opeens naar een asiel moet. Helaas is dit werkelijkheid voor veel oudere dieren. De Dierenbescherming zet alles op alles om voor deze oudjes nog een nieuw thuis te vinden. Dat lukt niet zonder jouw hulp. Steun de Dierenbescherming met 3 euro per bericht. SMS DIER naar 4333.
Wist je dat er in Nederland 700.000 mensen leven met of na kanker? Kanker raakt ons allemaal. Samen staan we sterker. Met Samenloop voor Hoop doe je er iets aan. 24 uur wandelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Kijk wat jij kunt doen op samenloopvoorhoop.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen komen we steeds dichterbij.
Waarachtige nazaten. Door te bundelen kunnen we verder komen dan dat we denken. Steun alsjeblieft de realisatie van ons eigen Afro-cultureel spiritueel centrum, de Wintidovo. Notanabaga, Negumpot Anukomakandra en Bou Sanaf Unu. Steun alsjeblieft de realisatie van ons eigen Afro-cultureel spiritueel centrum. Granta.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
U luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, ether 107.9.
Plakabuba Konawang. Kwasi Senang Consultancy nodigt u hierbij uit voor een bezinnende lezing op 24 augustus 2018 in het Boenenhuis. Thema: naam van het eigen ras. Mensen met dezelfde biologische kenmerken worstelen met de naam van hun ras. Is er wel een naam mogelijk? Zwart, Afrikaan, Afro, Creool, Negro, ze roepen alle weerstand op bij rasgenoten. Op 24 augustus 2018 zal ingegaan worden op de zin en onzin van deze discussie. Wat zijn de oorzaken van deze polariserende discussie en wat zijn de denkrichtingen om hieruit te komen? Waar? Barbuzelaan 114, Boenenhuis, Vensterpolder, Amsterdam. Tijd 7 tot 10 uur 's avonds. Dag voorzitter, Brada Kaikuzi Roy Groenberg. Tot vrijdag 24 augustus aanstaande in het Boenenhuis. Uw inleider, Brada Kwasi Korendijk. Toegang, €3.
We schakelen nu opnieuw even terug naar de studio waar Sa Ilse en Brada Jeffrey nog even afsluitend doen van ons vorige item voordat we overschakelen naar de Skype-sessie.
Ja, dankjewel. Luisteraars, we gaan jullie gedag zeggen. Zoals beloofd, zou ik jullie een e-mailadres geven van die stichting van deze meneer, KUKB. En als het kan, graag een kleine donatie aan deze stichting overmaken, want die meneer is heel goed bezig. Maar eerst zijn e-mailadres, jeffreyakukb.nl. Dus ik ga even Jeffrey spellen, J-E-F-F-R, Griekse E.
Apenstaartje,
KUKB.nl. En de bankrekeningnummer is NL57 Rabo 0131928341. Nog eens. NL57 Rabo 0131928341. En bedankt voor het luisteren. Die meneer gaat jullie ook gedag zeggen.
Ja, luisteraars, hartstikke bedankt voor uw aandacht. En ik hoop dat ik volgende keer nog een keertje hier mag zitten om nog meer duidelijkheid te maken.
Je bent van harte welkom, hoor. Bij deze is het gedaan.
Voor, bedankt voor aanwezigheid. De techniek. En we zien u heel graag volgende keer weer terug. Absoluut. Ilse, ook bedankt. Heel hartelijk bedankt.
Ja, graag.
We zien iedereen graag weer terug.
Ja,
en zien we ook de volgende programma-onderdeel.
Tot de volgende keer, luisteraars.
Dank jullie wel allemaal, hoor.
Ja, dank je. Tribute to the martyrs. Love it. Suit a man to set example like Toussaint L'Ouverture. Chase all oppressor man out of his land. Quick. Truly. He's the boy's one to bogle. Mark be a rebellion. Standing up for him right to just start to hang him up. What? Truly. 1865. So great seed. Make you about George Jackson, no?
George Jackson, imprisonment. Solitary confinement.
1970.
So Bomba, yes, Gracie, it's what Marcus. Marcus said things, sir.
One God, one name, one destiny.
Starliner,
Black.
Hey, Swamp Pico.
Pico, detain intention. Funk.
What?
1977.
The Black Panthers,
freedom fighters.
They tried, they died.
Luther King.
He had a dream, Grizzly. He had a dream. Believe you me.
Malcolm X.
Live struggle. Live struggle.
In a pool of blood. 1965.
But wait, nobody doing that.
Don't be Rasta.
Yes,
I and I was not born in Chambord. I and I was born in Chambord.
You hear something, feel something, know something, do something, see something, be someone.
Hele goedemiddag weer, dames en heren, luisteraars. We gaan door met het volgende programma-onderdeel. Toegezegd, we gaan de virtuele Bonnie Studio weer in het leven roepen. In de virtuele Bonnie Studio hebben we vandaag vanuit Curaçao Liana Leonora. En onze vaste host Saimala is ook aanwezig in de studio vandaag. Wat we gaan doen, we gaan kijken of alles goed werkt met de Skype-verbinding. Zodat we weer een wereldwijd Pan-Afrikaans programma voor kunnen maken. Zojuist heeft u geluisterd naar Steel Pulse met Tribute to the Martyrs. Het is een heel toepasselijk nummer op dit moment, want wij zitten in de augustusmaand. En dan moet u weten dat augustus voor de revolutie van tot slaafgemaakte of sowieso in de Pan-Afrikaanse wereld een hele belangrijke maand is. Ik zal historisch gezien even de data voor u nalopen. En u kunt mij corrigeren als ik het fout heb. Maar denk aan 22 augustus 1791, waar Boekman een start maakte met het begin van de Haïtiaanse vrijheidsstrijd. Zelfs op 23 augustus heeft men nu wereldwijd besloten om die dag te wijden aan deze vrijheidsstrijd. Want het is de internationale dag voor herinnering van de slavenhandel en de afschaffing daarvan. Want juist op die nacht van 22 tot 23 augustus heeft men in Haiti begonnen met een hele grote vrijheidsstrijd. Met name om mensen vrij te maken die gevangen waren genomen tijdens een transatlantische mensenhandel. Ik noem een andere datum, 17 augustus 1795. Ook een hele belangrijke datum. Dat is de datum dat Tula en Carpata op de Antillen ook met een vrijheidsstrijd zijn begonnen. Dia di lucha pa libertad. Ik zal straks aan Liana vragen of ik het goed heb uitgesproken. Maar we zijn de gedachtenis van deze held, die houden we natuurlijk ook hoog. Denkt u ook aan 21 augustus 1831. De heer Nat Turner heeft ook een vrijheidsstrijd gevochten in de Verenigde Staten. Onlangs heb ik een hele mooie film over gezien, Bird of a Nation. Hoe hij besloot om ook daar zich te bevrijden van die verschrikkelijke mensenhandel. Als we praten over augustusmaand, vergeet niet 17 augustus 1887. De geboortedag van Marcus Garvey. Hij was de oprichter van de UNIA. Dus een, die N, laten we even, is het N-woord. International. Universal N-woord. Voor die advancement. Of international advancement, geloof ik. Maar goed, laten we even. Het is een heel belangrijke man, Marcus Garvey. Heeft de Pan-Afrikaanse gedachte wereldwijd doorgevoerd. En met name laten zien dat mensen die in een slechte positie zaten, grote armoede, toch samen konden bundelen, samen konden werken. En hij heeft daardoor een van de allergrootste zwarte organisaties wereldwijd in het leven geroepen. Zelfs in Suriname was er een chapter, een afdeling van de UNIA. In de twintige jaren van de vorige eeuw. We hebben zojuist de heer Jeffrey Ponda gehoord. En dan moet ook nog bij 17 augustus 1945 heeft Sukarno die Indonesië zeg maar, vrij verklaard van de onderdrukking van Nederland. Dus ook daar zien we weer die 17 augustus en augustus maand weer terugkeren. En een persoonlijk favoriet van mij is 4 augustus 1983 en 1984. Waarin Thomas Sankara heeft laten zien hoe je ook vanuit een Pan-Afrikaanse gedachte een vrijheidsstrijd kan voeren. Hij heeft toen daarna nog het land Burkina Faso hernoemd. In augustus 1984 naar het land van de oprechte mensen. Om aan te geven dat die koloniale druk gewoon afgeworpen kan worden. Zolang je maar je rug recht en rechtop staat. Het was een mooie intro naar aanleiding van Steel Pulse Tribute to the Martyr. Inmiddels hoop ik dat zowel Lianne als ook Imala aangeschoven zijn. En Imala. En Lianne natuurlijk. Ik heb wat dingen genoemd. Wat voor, hoe herdenken jullie deze gebeurtenissen?
Hi Lianne, ben je daar?
Ja, hallo, bon dia Imala, ik ben er zeker.
Oké, ook ik had jou nog niet gehoord. Goedemiddag luisteraars. Ja, hoe herdenk ik, gedenk ik? Moet je eerlijk zeggen, daar ben ik niet mee bezig. Ik doe niet zoveel met die dagen of niet zoveel. Ik ben gewoon eerlijk, eigenlijk nooit niet. Mocht ik iets tegenkomen, een lezing of zo, en het komt onder mijn neus en ik vind het interessant, dan zal ik er zeer zeker naartoe gaan. Maar ik heb hem niet in mijn agenda aangekruist van, oh, ik moet op die bewuste dag op zoek naar iets wat daar betrekking op heeft.
Elian?
Ja, voor mij is het beide. Als ik beschouw mezelf als vrijheidsstrijdster, sociaal activist. Dus het is voor mij elke dag wel een dag van activisme. Maar augustus is wel voor mij een extra belangrijke dag. Zeker om en nabij wat jij zo al net noemde, Kenneth. 17 augustus is de dag waarop de grootste slavenopstand is begonnen hier op Curaçao. We hebben meerdere gehad. Maar dat was de grootste onder leiding van Tula Karpata, Bajan Karpata en Pedro Wakau. En nog meerdere andere helden en heldinnen. En elk jaar, al 20 jaar lang, ben ik een van de vrijwilligsten actief in Ruta Tula. En Ruta Tula is een tour die wij elk jaar 2 keer per week houden. Waar wij met 150 man, 3 bussen... De belangrijkste plaatsen van herdenking langsgaan. Dus waar belangrijke momenten van de strijd hebben plaatsgevonden. In de bussen vertellen we het verhaal van wat er heeft plaatsgevonden in de dagen van 17 augustus en daarna. En hoe de strijd is afgelopen. En de context waarin het zich heeft plaatsgevonden. Slavernij, kolonialisme. En op enkele plaatsen stappen we uit en dan is er een soort van toneelopvoering met dans en zang en toneel. Dus een dramatische voorstelling. Nemen we de deelnemers van de bus mee naar het verleden om hun ook te laten meemaken hoe het was om gevangen te zijn, om als slaaf behandeld te worden en hoe dat er toen was. Maar ik wil even eigenlijk stilstaan aan een belangrijke gebeurtenis vandaag. Jullie horen dat mijn stem misschien af en toe een beetje opbreekt. Ik ben een beetje emotioneel, omdat ik net een slecht nieuws heb gekregen.
Ja, ik zag een post voorbij komen. Net.
Ja, hè? Ik heb net nieuws gekregen dat een van onze grote helden, dokter Alejandro Jan Di Paola, is vannacht heen gegaan. Dokter Paola was historicus. En hij is eigenlijk ook, hij was historicus. Hij is heel kort minister-president geweest van de Nederlandse Antillen. Daarvoor was hij ook rector magnificus van de Universiteit van Nederlandse Antillen. En daar ook nog, een van zijn rollen was ook het archivist, hoofdarchief van ons Nationaal Archief. En in die rol heeft hij ook als allereerste officieel aandacht besteed aan de strijd van 17 augustus. Want hij heeft een heel belangrijk werk waar wij allen nog gebruik van maken. Alle documenten met betrekking tot de strijd. Dus de officiële documenten van de koloniale overheid. De overhoringen. Alle officiële documenten met betrekking tot de strijd van 17 augustus 1795. Heeft hij verzameld in een dik boek. En dat hebben wij als, als referentie om te gebruiken, om na te gaan wat er is gebeurd. Want dat is het enige wat we hebben.
Mm-hmm.
We hebben helaas niet het verhaal van de tot slaaf gemaakte zelf.
Ja.
Dus ik wil even aandacht aan besteden aan deze held die vannacht is heen gegaan.
Okay.
En aan zijn belangrijke werk.
Ja, dat is voor mij nieuws. Ik moet ook eerlijk zeggen, misschien omdat ik in Nederland ben opgegroeid, de naam van Wijlen deze manier zegt me niks, maar als je het zo vertelt, ja, dan was het gewoon een hele belangrijke man. En ik ben blij dat je dat met ons deelt. We zullen vast en zeker luisteraars zijn thuis die de naam wel wat zeggen en anderen weer niet. Dus alle extra informatie is welkom.
Ja.
Dus ja, dank je wel.
Lianne, kan je zo, als je weer praat, kijken of je iets klein stukje meer van je microfoon vandaan kan spreken. Het aantal luisteraars.
Ja, jullie kunnen me nu beter horen?
Nou, af en toe leek het alsof jij in de wind stond. Waarschijnlijk zit je dan te dichtbij bij je microfoon. Dus,
oh, is het beter zo?
Nee, je mag wel weer wat dichterbij hoor.
Oh, oké. Okay.
Ik denk dat dit hem is. Ja, en nou, ik besteed er, zoals ik al zei, niet echt aandacht aan. Maar ik ben blij te horen dat je dat wel doet. En luisteraars, het is niet dat ik niks doe hoor. Ik ga nog steeds wel af en toe op de Bonnefoy om een kopje koffie ergens in te schenken of mijn mening te delen of in gesprek te gaan. Maar ik heb geen speciale dagen. Maar voor mij is dan wel toch wel Marcus Garvey. Heb ik veel over gehoord. Ik ben niet van het lezen. Ik ben van het internet tijdperk. En luisteren en horen zeggen. En wat ik bij Marcus Garvey gewoon heel belangrijk vond, is de zelfredzaamheid. En dan gaan wij nou een bruggetje maken. Zelfredzaamheid betekent natuurlijk ook jezelf voorzien in eten. En naar aanleiding daarvan hebben wij, en wij is Kenneth en ik, een gesprek gevoerd met Roland van Renen. Daar ben je van op de hoogte, Lianne.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En als het goed is, gaan wij eerst naar een stukje luisteren, Kenneth.
Ja, ik heb wel een stukje klaarstaan van het gesprek dat we hebben gevoerd met Roland van Renen. Interview dat we hebben gehouden. Want ik zal even een korte introductie geven. Roland is als kleinschalig landbouwproject is hij begonnen op Curaçao. Hij heeft een soortgelijk iets al gedaan in Nederland. En hij had hier ook iets van een biologische supermarkt gerund. Hij heeft in Suriname is hij geweest. Daar heeft hij veel opgestoken van verschillende communities. Onder andere de Rasta community in binnenland op Pekingslee. Maar ook bij andere communities. Onder andere over landbouw, kleinschalige landbouw. Het is een en nu is hij hetzelfde begonnen op Curaçao al een paar jaar lang. Hij is dus 2+ jaren is hij daar al met kleinschalige landbouw bezig en daar een soort van ondernemen. Onlangs is minister Reumer bij zijn bedrijf langs geweest. Hij heeft genoemd als voorbeeld van de initiatieven die genomen kunnen worden, ook kleinschalig ondernemen. Met name omdat er gebruik wordt van biologische methoden en permacultuurmethoden. Dus permacultuur voor mij ook een nieuwe naam. Maar dat zal Ik weet niet of je in dit stuk het fragment het uitlegt, maar dat kwam al een paar keer te sprake. Dus anders kunnen nu Imale en ik zelf het verder toelichten.
Yep.
Wat we gaan doen, we gaan eerst een klein stukje luisteren, zodat ook Lianne het kan horen. En dan vragen we natuurlijk zowel Lianne als Imale om hier even op te reflecteren. Ook in het kader van wat we zeggen van hoe werkt het nou door om toch te strijden tegen kolonialisme en neocolonialisme. Wat voor tools en mogelijkheden hebben we allemaal. Ik zal nu het stuk...
Curaçao had, ja. heeft de reputatie dat er weinig groeit. Tenminste, ja. Dat het een beetje een kaal en dor eiland was. In Suriname daarentegen ja. Groeit alles. Als het op je stok in de grond ja. groeit er een boom aan.
Kan... Ja, je draait je om en het groeit al.
Precies. Is het wel mogelijk om op Curaçao zo'n omgeving te creëren dat je eigenlijk vrij komt van de transportkosten, dus veel minder hoeft te importeren en dat je ook bijna alles kan doen groeien op Curaçao?
Ja, wat dat betreft ben ik het dus ook helemaal met de minister eens. Ik denk dat er ontzettend veel mogelijk is en er wordt ook heel veel gedaan, alleen het is niet in de picture. Curaçao heeft de naam dat het geen landbouweiland is, maar er wordt best veel aan landbouw gedaan, alleen het is niet gestructureerd in de zin van de afstemming, productie en afname is niet goed geregeld, waardoor gewoon heel veel los wordt verkocht. Nee, niet gestructureerd. Ik geef een voorbeeld. De supermarkten importeren meestal en die geven als commentaar van ja, maar wij kunnen niet bouwen op het aanbod van de lokale boeren. Dat aanbod is er wel, maar de ene week wel en de andere week niet. En dus dat is aan de kant van de boeren een stukje van daar ze moeten zich beter organiseren, dat ze eigenlijk een constante aanvoer hebben. Dat hebben ze terecht gelijk in. Maar ze gebruiken dat te vaak ook als een excuus om wel te importeren terwijl er geproduceerd wordt. Er zijn hier regelmatig supermarkten die in opspraak komen omdat ze bijvoorbeeld komkommers die hier heel goed groeien of pompoenen die heel goed groeien geïmporteerd hebben. Terwijl die eigenlijk dan hier weggegooid moeten worden. Dus er is ook een soort vertekening van dat beeld. Ja, ik weet je, er zijn diverse factoren, maar het beeld van dat Curaçao geen landbouwland zou kunnen zijn of is, dat klopt ook weer niet. Er zijn heel veel, grappigerwijs, juist in de stad, al plaatsen als je bepaalde straten inrijdt, dan zie je het niet. En totdat je het een erf oprijdt, dan blijkt er gewoon heel landbouwgrond te liggen. En het is veel meer op een andere manier georganiseerd dan in Nederland, waar je de weilanden hebt en waar je de koeien ziet staan en waar je de akkers ziet, weet je al, buiten de stad. Het is heel vaak meer eigenlijk ook in woongebieden geïntegreerd, waardoor het niet opvalt.
Ja.
Dus er gebeurt voldoende, dat is één. En de tweede is van, oké, de factoren zijn misschien wel veel moeilijker dan in Suriname. Maar ook daarmee kan je juist met permaculture zoveel bereiken. Want het grootste probleem is dat we hier nauwelijks regen hebben. En als het valt, dan valt er zoveel regen dat het ook gelijk weer wegspoelt. En dat kan een probleem zijn, maar dat kan ook een uitdaging zijn. En permaculture heeft daar hele goede antwoorden op. Vandaar dat dat ook zo veel perspectief biedt om dat beter te ontwikkelen.
Okay. Ik heb gevolgd...
Ja, hi, Lianne.
Ja.
Ja.
Oh, nee, ik heb het zeer zeker gevolgd.
En?
Heel interessant. En hij...
Want jij woont op Curaçao, even voor de luisteraars ook, net als Roland... En wat vind jij van van hetgeen wat hij gezegd heeft?
Ja, heel erg to the point. Hij heeft helemaal gelijk. En met name twee punten wat hij inderdaad heeft genoemd. Dat er geen structuur is. Er zijn twee hardnekkige mythes. Inderdaad, dat Curaçao geen landbouwland is. Dat is sinds slavernij na slavernij moet ik zeggen, erin gehakt.
Ietsje naar achteren.
Van met de komst van Shell. Ja, je moet naar Shell. En dat is beter. En landbouw, dat is minder. Dat is slavenarbeid. Dat doe je niet. Dus dat is erin gebleven.
Je microfoon, Janne.
Ook met het structuur. Er is nooit echt vanuit de overheid echt een structuur opgebouwd of gestimuleerd om landbouwers te stimuleren en om inderdaad hun producten... te kunnen distribueren of af te kunnen geven.
Mm. Dus jij bent het gewoon helemaal met Roland één. Ik ben één nooit op Curaçao geweest, maar het beeld dat gecreëerd is en wordt, dat beeld had ik ook cactussen en een paar verdwaalde bomen en heel veel zon en mooie blauwe stranden. Dat beeld heb ik van Curaçao. Ik ben zelf nooit geweest hoor, dus dat is ook een slash vooroordeel. Maar dat wordt dus dat is gewoon dus niet zo. Dus dat kunnen we meteen uit de wereld helpen.
Ja, en jammer genoeg is wat hij zegt ook heel erg verborgen. Het zijn kleine, het is niet zoals in Nederland, je ziet grote weilanden en koeien. Het is heel erg verborgen, maar er gebeurt best wel veel. Er zijn veel kleine initiatieven, particuliere initiatieven, maar het heeft meer aandacht nodig van de overheid. Het heeft meer aandacht nodig ook van ons, van de bevolking zelf.
Mm-hmm.
De bewustzijn, er wordt verbouwd hier.
Mm-hmm.
En dat we bewuster omgaan met onze eigen lokale producenten.
Mm-hmm.
En ook grote supermarkten, in plaats van constant naar buiten, eerst lokaal even te kijken, wat is er? Wat kan ik hier opkopen? In plaats van constant alleen maar naar buiten te kijken. En dat heeft te maken met, oh, alles van buiten is goed, maar alles van hier zelf, dat is wat minder.
Ja.
Dus die zelfbewustzijn en die zelftrots moeten we kweken.
Oké. Okay. Ja, ik had natuurlijk alleen een heleboel vragen. Maar Kenneth, wat vond jij ervan? Ik bedoel, jij hebt wat meer verstand van zaken qua saaien. Of heb je nog een volgend stukje?
Klopt, in dit deel gingen we niet echt in op het planten van, maar we hebben een ander stukje waar we wel iets meer ingaan.
Op de permacultuur.
Op het planten van, precies, om de grond te bewerken. En wat mij dan opviel toen we daar met Roland over spraken, hij was erg vol van permacultuur.
Uh-huh.
En die naam permacultuur, dan doe je denken aan iets heel nieuws. Maar tijdens het gesprek kwamen we er eigenlijk ook achter dat gewoon het weer opnieuw het verpakken van iets wat in traditionele culturen, of juist niet-westerse culturen, heel normaal is. Dat nu, en monocultuur is iets juist traditioneel westers, Europees. Waar je dus gewoon één gewas groeit en dat dan landerijen vol neerzet. En daarmee dus de grond uitput. En wat men dus ook ten tijde van het kolonialisme vaak gedaan heeft. Gewoon één gewas suikerriet en dan landerijen vol. Of suikerriet, noem ze maar op, katoen of et cetera. Mm-hmm. En dat is uitputtend voor de grond, slecht voor het milieu. En je creëert daar ook allemaal zaken in. Dus ik ga even een stukje laten horen waarin we met Ronald hierover spraken. En je zullen horen dat eigenlijk kwamen we tot de conclusie van, het is niks nieuws onder de zon. Opnieuw wordt het geïntroduceerd. Wordt geïntroduceerd alsof het iets nieuws is. Ja. Maar goed, laten we even gewoon eerst luisteren. En daarna gaan we er verder op reflecteren.
Dat is echt ben benieuwd. Dat is ook wat ik de minister kon laten zien.
Advies voor alle zelfstandige tuiners. Blaadjes.
Multje noemen we dat. Ja, multje. Gewoon zoveel mogelijk. En het is ook goed tegen onkruid. Het zorgt voor verkoeling. Weet je, je krijgt een nieuwe grond bij. Het voedt je bodem. Dus alleen maar plus.
Oké, dank je, Roland.
Is die gedachte van permacultuur, is het nu al breed gedragen? Dat je het ziet bij andere mensen?
Nou, ja en nee. Traditioneel had men landbouwtechnieken hier die in de permaculture ook worden gebezigd. Dus zoals bijvoorbeeld de drie zusters techniek. Hier plantte men vroeger met name. En dat is een beetje veranderd door de landbouwrevolutie natuurlijk. Maar vroeger plantte men bijvoorbeeld mais, bontje konoko, dat is een bonensoort die klimt, en pompoen samen. Daar heb je een stuk efficiëntie, want je hebt drie gewassen die op verschillende tijden op drie verschillende hoogtes produceren. Maar die drie planten die stimuleren en helpen elkaar ook. En dat is een vorm van permaculture. Je creëert een plantenfamilie, zeg maar, eigenlijk. En dat deed men altijd vanuit Serre. Alleen men noemde dat geen permaculture. Tegenwoordig is dat minder in gebruik, want de moderne technieken maken het mogelijk om gewoon mais los te planten en pompoenen los te planten. Maar eigenlijk, die kennis is nog wel aanwezig bij de oudere generatie. Permaculture wordt eigenlijk vooral in een klein groepje, is dat in opkomst, maar de ideeën verspreiden wel steeds sneller, moet ik zeggen.
En dat zie je op Curaçao dus ook gebeuren?
Ja, dus er zijn steeds meer mensen die belangstelling voor hebben. Maar zoals wat ik eigenlijk, mijn filosofie is, eigenlijk zijn al die boeren die hier boeren en die hier heel hun leven wonen, zijn mijn leermeesters. Ja, ik ga ze niet vertellen wat ze moeten doen. Maar op het moment dat ik hier succes begin te hebben en zij zien dat, dan ontstaan er gesprekken. Dan ontstaan van, hey, wat doe jij? En dat had ik van de week, want van de week was ik bij een van onze boeren. Want ik heb ook een groentepakket hier, een abonnement. En waar een van die mannen waar we altijd inkopen. En die begon mij die vragen te stellen. En dat is 2 jaar anders geweest, dat ik hem vragen stelde. En dat kwam gewoon omdat het nu langzaam en zeker na 2 jaar tijd beginnen bepaalde dingen te werken. En dan is het een moment van een gesprek. Maar ik ga niet zeggen van, hey mensen,
jullie doen het. Peter Blanda komt even vertellen hoe het
precies, doet. Precies, weet je, nee man. Hey, respect voor deze mensen hier, echt.
Ja. Nou ja, ze doen het al jaren en ze kennen het land beter dan dat jij het land kent natuurlijk. Ook niet oneerbiedig bedoeld.
Nee, dus, maar ik ben ook maar die Makamba die net komt kijken, weet je. En zo is het gewoon. Ja, eerlijk is eerlijk.
En dat drie zusters gebeuren, hè? Want ik hoorde je ook iets zeggen over niet omploegen. Als je dan die bontje en die mais en die pompoen. En dan ga je oogsten en dan is dat eigenlijk constant hetzelfde wat je daar zaait, of hoe je het noemt. Of kan je dat ook afwisselen?
Nee, dat wissel je wel af. Maar ik noem het als een methode. Waar, kijk, want die boom die voedt de mais en de pompoen. De pompoen bedekt de bodem, zodat de zon er niet in brandt.
Oh.
En de mais die geeft steun aan de boom, waardoor die de boom naar boven kan klimmen. Dus die drie gewassen helpen elkaar. Die hebben een symbiose met elkaar. En het is efficiënter. Op dezelfde plaats heb je nu 3 oogsten in plaats van 1 oogst.
Hoor je dat, Kenneth? Dat...
ja, dus, maar ik ga naar binnenland van Suriname. De kostgrondjes in het binnenland. Als je kijkt, als een rijst plant, tussen de rijst staan de papaya's, er staan de bananenbomen, weet je. Het is een divers, dus dat in verschillende lagen, pinda's, weet je. Mm-hmm. In verschillende lagen, in verschillende tijden, oogst je altijd voedsel. En men doet alsof deze systemen primitief zijn, maar ze zijn niet primitief. Ze zijn veel efficiënter, en daar kunnen we heel moeilijk aan wennen, maar ze zijn veel efficiënter dan eigenlijk de moderne landbouwtechnieken. Want je plant een veld met mais, en je bent hier in Nederland, tenminste in Nederland ben je er 6 maanden op het wachten voordat je die mais kan plukken. 6 maanden verdien je geen klap, geen stuiver aan die grond. Mm-hmm. Op het moment dat je zegt, ik plant de bonen en pompoenen tussen, dan weet je, die pompoenen zijn eerder klaar, of die bonen zijn helemaal snel. Weet je, dan ben je aan het oogsten, terwijl de anderen nog aan het groeien zijn. En in de tussentijd helpen ze dat ook. Dus de traditionelere landbouwtechnieken, zeker op kostgrondjesachtige wijze, die zijn vaak veel efficiënter. Alleen men heeft het idee van, dat zijn primitieve mensen. En weet je, dus die weten niet beter. Die moeten zo snel mogelijk leren om monoculturen te gaan planten. En waarmee ze eigenlijk zichzelf om zeep helpen op de lange termijn.
Wat ik wel weer grappig vind. Wat ik wel grappig vind, Roland, wat je nu zegt, is wat je altijd ziet. Dus tradities en gewoontes uit, zeg maar, niet-westerse landen, die worden gekopieerd door het Westen. Die geven er een mooie naam aan.
Permacultuur.
Permacultuur. En die gaan het dan promoten als zijnde iets nieuws, terwijl het eigenlijk een traditioneel...
Nou, weet je, ik denk dat dat wel gebeurt. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die geen kennis hebben van de roots, maar de twee godfathers, om ze maar even zo te noemen, van de permaculture, Bill Mollison en David Holmgren, die zijn eigenlijk in de leer geweest bij diverse traditionele volkeren. En die hebben altijd in hun werk de credits daar aangegeven. Van, het is niet dat zij iets nieuws komen brengen. Zij hebben eigenlijk, zijn eerbiedig in de leer geweest bij de echte grootmeesters. Daar hebben zij altijd de credits aan gegeven. En dat sprak mij ook altijd wel aan. Ik bedoel, eigenlijk zo'n Bill Mollison, die was ervan overtuigd dat de gemiddelde aboriginal veel beschaafder was dan de witte Australiër. Ik bedoel...
Laat ik het daar nou mee eens zijn.
Ja, ik bedoel, je denkt hele verbanden. En wij hebben in de westerse cultuur, en dat is natuurlijk gekopieerd overal, is men alles los gaan zien van elkaar. En waardoor we gewoon zoveel ellende hebben gecreëerd. En dat wordt ook nog eens een keertje als cultuur, tussen aanhalingstekens, overgedragen op de rest van de wereld. Zo van, zo, dat is vooruitgang. En daarmee maak je eigenlijk alles kapot.
Ja. Heel interessante discussie vond ik dit onderdeel, waar we met z'n allen zo'n beetje op uitkwamen. Daarnaast, het is altijd leuk om een interview terug te horen hoe je zelf grappen loopt te maken, et cetera.
Moet wel luchtig blijven, moet wel een beetje... Dus.
Maar,
Ik moet zeggen dat deze Makamba, zoals hij zichzelf herkent, meneer Roland, een heel goed en scherp inzicht heeft van Curaçao. En inderdaad, wat hij zelf ook aangeeft, hè, hoe de westerse wereld, middels kolonialisme onder andere, hun belangen en hun manier van doen op ons onder andere hebben gedrukt. En tot nu toe is er heel vaak het idee van, oh, maar dat zo moet het, de westerse manier, zo moet het. En heel vaak zijn de traditionele waarden vergeten, zijn de traditionele vaardigheden onderdrukt en vergeten. En nu komt ze weer naar boven. En ik ondersteun heel erg en ik vind het heel moedigend hoe Roland te werk gaat. En gewoon rustig zijn gang gaat. En met aandacht voor de lokale of de traditionele manier van de landbouw doen. En men komt wel naar hem toe. Want wij moeten ook weer kunnen inzien van, goh, we hebben het zo lang op een bepaalde manier gedaan, maar wij moeten ook weer onze ogen open houden voor innovaties erop. En dat misschien ook kan helpen.
Om te kijken naar de wisselwerking van de kennis die er al is, maar ook van welke innovatieve zaken zijn er nu voorhanden die bij kunnen dragen, in plaats van alles in één keer overboord te gooien van... En nu gelijk vooruit. En alhoewel, je ziet wel, en dat is wat ik ook wil zeggen. Continu worden dingen terug, zeg maar, verkocht. Die eigenlijk gestolen zijn vanuit de traditionele kernwaarden. Ja. En die worden steeds.
Ze worden voorgedaan als nieuw. Ja, wat ik heel grappig vind, is af en toe dan zie je weer Facebook en Twitter en iedereen heeft het vol van. De granaatappel, de goede voordelen van de granaatappel, of de goede voordelen van de zuurzak, en je moet dit proberen. En dat zijn dingen die we al jaren eten, drinken en gebruiken hier. Soms zijn we vergeten wat weer de goede waarde is, want we hebben niet geluisterd naar onze grootouders, van ja, oma, ja, opa. En nu komen mensen uit het Westen, uit Nederland, uit Europa. Nee, je moet de granaatappel gebruiken, want dat is goed voor je huid. En die papaya, want dat is goed. En dat bedoel ik met al die traditionele kennis die we opzij hebben gezet. Want vroeger werd ons verteld van nee, dat is onzin. Dat lokale gedoe, dat is onzin. En nu gaan we daar weer naar terug. Maar het wordt verkocht, wat je zegt, en het wordt verkocht als iets nieuws ontdekt in de wetenschap.
Wat ons nu duurder terugverkocht. Nu moeten we opeens allemaal superfood gaan kopen in de winkel. Terwijl superfood gewoon groeide achterin op het erf. En nu wat ik zeg over deze manier van tuinieren. Er wordt opeens mooi weer meegespeeld. Maar dat was gewoon de manier om te tuinieren.
De enige juiste manier.
De meest duurzame manier om te tuinieren, dat klopt. En dus we moeten heel erg waakzaam zijn dat we niet steeds achter lopen, want op een gegeven moment ging men vertellen van je moet alles uit blikjes en potjes en zo gaan gebruiken. Efficiënt, stop maar in de magnetron. Dan loop je erachteraan. En opeens zeggen ze, het is toch beter om superfood en vers te kopen en dit en dat. En dan loop je weer daar achteraan. En op een gegeven moment continu worden onze eigen dingen aan ons terugverkocht. En daar moeten we heel erg waakzaam op zijn, zeg ik. Zou ik zelf willen toevoegen.
Mijn oma vertelde me altijd van alles wat je nodig hebt staat op je erf, staat in je tuin. En ik geloofde haar niet zo erg, of ik hechtte er niet veel aandacht aan. Maar nu inderdaad, alles wat je nodig hebt als je goed kijkt rondom je heen, staat in je tuin of bij de buren. Of het staat er. Dus we moeten gewoon beter kijken en onszelf de kennis weer aanleren. Dat we dat hebben. We hoeven niet de supermarkt in te gaan om dure dingen verpakt in Europa of whatever te kopen. We hebben het hier.
Dat moet je zelfs met medicijn gebruiken. Je koopt dan krijg maar pillen, et cetera. Maar dan blijkt dus dat wat in het actieve bestanddeel wat in die pil zit, eigenlijk al van een bepaalde plant of een bepaalde bast al veel eerder gebruikt werd.
Gehaald wordt.
Precies. En dan alleen nu met die pil zitten er bijwerkingen aan, waardoor je later weer een andere pil nodig hebt om dat weer te compenseren. Overigens, ik heb, we kregen net een bericht van een belletje van een luisteraar die ook graag zou willen inbellen. Kunnen jullie een seintje geven wanneer dat mogelijk is?
Ja, ik wil toch nog even terug naar wat houdt die permacultuur nou in? Heb jij het een beetje begrepen, Lianne? Misschien ook voor de luisteraars thuis.
Uit Imala.
Nou, ik denk dat ik het heb begrepen, maar... Ja? Nou, wat ik heb begrepen, en ik deed er zo grappende wijs over, maar wat hij heel duidelijk heeft verteld, het is allemaal te lang om naar te luisteren, onder het mom van dat Curaçao droog is, want ik volg hem dan, en ik ken Roland ook persoonlijk, zag ik hem altijd heel veel blaadjes leggen. Ik denk, wat doet die man nou met die blaadjes? Uiteindelijk heb ik begrepen dat als je droge, dooie grond hebt en je legt daar 20 centimeter bladeren, hooi of gras op, dan komt er, dat zorgt voor verkoeling van de grond. Dat zorgt ervoor dat er beestjes komen. Dat zorgt ervoor dat er microbacteriën onder die bladeren ontstaan. En uiteindelijk gaat dat allemaal rotten en dan krijg je dus zwarte aarde, waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Want dat begreep ik dus helemaal niet. En dat is dus die mulch, ik noem het gewoon blaadjes. En wat hij dus uitlegde, dat is de manier om grond, dooie grond, weer vruchtbaar te krijgen. En dat vond ik wel grappig, want wat men meestal doet, als je een tuintje hebt, ik deed het ook, de bladeren wegharken en weggooien. Ja. Of verbranden, of wat je ermee doet. En dat blijkt dus eigenlijk niet zo te moeten. En het voordeel ervan is dat je dode grond weer vruchtbaar maakt. Maar wat hij ook uitlegde door die permacultuur, dat er een soort, het is goed voor het milieu. Dat wat arm is, maak je rijk. Waardoor je, en door die aanplanting bijvoorbeeld van de drie gezusters, dat je hele gezonde grond krijgt. En is beter voor het milieu. Dat uiteindelijk, want als we dus doorgaan zoals we nu doorgaan, uiteindelijk hebben we alleen maar mais. Maar zelfs de mais zal uiteindelijk niet meer gaan groeien. En wat hij ook uitlegde, wat het voordeel is van die permacultuur voor de commerciële of de grote landbouw, wordt er heel veel fossiele brandstof gebruikt. En dat is absoluut niet nodig bij permacultuur. Ja. Dus dat is ook een goed voordeel van de permacultuur. Nou zit ik een heleboel reclame te maken. Maar het komt erop neer. Gebruik de natuur voor de natuur. Want ik stelde ook een vraag over luizen aan mijn bonen een paar jaar geleden. En toen zei hij, dat betekent eigenlijk dat je grond niet goed is. Je grond is ongezond, je grond is dood. En waarschijnlijk heb je te veel bonen bij elkaar. Ongedierte of epidemieën noemde hij het, herkennend. Ik weet niet zeker, maar in ieder geval als er ziektes ontstaan tussen de planten, dat komt door bepaalde beestjes. In dit geval was het luis. Dat die beestjes houden niet van als er verschillende geurtjes door elkaar zijn. En dat is wel iets van permacultuur, dat weet ik, door elkaar planten. Dat heb ik wel geleerd. Dus niet een bedje aardappelen en vervolgens een bedje bloemkool. Je moet kijken wat elkaar stimuleert, net als de drie gezusters. En dat door elkaar planten, dan heb je minder last van beestjes, is beter voor de grond, et cetera, et cetera. Maar ik ben ook nog lerende. Ik vind het wel heel belangrijk om het te weten. En het is ook een kwestie van doen natuurlijk. En deze meneer is al jaren bezig. Maar ik hoop dat het voor de luisteraars interessant is.
En... Ja. Nee, wat wij thuis doen, dat is mijn vader al jaren, heeft twee kapotte ijskast in zijn tuin staan. Dus ze staan liggend. Uh-huh. En inderdaad, wat elke keer als hij bladeren aanhardt, dat verzamelt hij, dat stopt hij daarin. Of je kunt gewoon in een bak al die bladeren verzamelen en daarin laten staan. En dat op een gegeven moment wordt dat aarde.
Ja, want compost.
Dat wordt aarde. Mm-hmm. En met die aarde kun je, of je mengt het met andere aarde, of je gebruikt dat. Want zeker op Curaçao is op heel veel plekken, is op Curaçao de bodem echt heel hard. Keigrond. Dood. En dus niet te hard om op te verbouwen. Mm-hmm. Dus daarmee kun je dan de grond
bevruchten.
zachter en vruchtbaarder maken. Of wat wij ook doen soms hier, is bij de boeren, bij mensen, bij de geitenhouders, geitenmest halen.
Mm-hmm.
En dat vermengen. En dat is ook aardig, een goede bemesting voor de grond.
Mm-hmm.
Dus inderdaad een heel makkelijke manier. Gewoon inderdaad je bladeren bij elkaar harken en in plaats van dat weg te gooien.
Ja.
Gewoon verzamelen in een bak wat je hebt bij elkaar en dan laten staan. En dat transformeert zichzelf tot vruchtbare aarde.
Emulsie. We hebben een beller, Lianne. Goedemiddag. Ja,
benieuwd.
Goedemiddag met Melvin.
Goedemiddag Melvin.
Hi.
Goedemiddag.
Goeiedag. De groeten aan Ilse voor mij. Even, ik reageer even op die zaak van Curaçao. Nou, er ontbreekt mijns inziens aan een nationaal plan om jezelf te kunnen redden op Curaçao. Een nationaal plan op alle leefbare gebieden. En laten we beginnen met de eerste primaire levensbehoeften. Ja, eten en drinken dergelijke. Kijk, Curaçao was vroeger een vruchtbare grond. Ja, Curaçao was vroeger een plantage, had een plantagecultuur. Ja, door de komst van de Shell is alles kapot gemaakt en de Shell heeft alle water uit de grond zeg maar uitgeput en voor zijn bedrijf gebruikt. Dat is het. Dat zijn de punten. Kijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de landbouw en veeteelt is ook geen plan, een beleid gevoerd door de overheid. Jaren niet.
Ja.
Jaren niet. Sinds de Shell is gekomen hebben ze niks meer gedaan. Voor de rest ook met betrekking tot bomen bijvoorbeeld. Er valt geen regen, omdat ze die bomen hebben gekapt.
Ja.
Snap je dat?
Ja.
Alle bomen hebben ze gekapt.
Ja.
Curaçao had vroeger veel hele hoge bomen.
Knippabomen, knipknipbomen.
Niet alleen knippabomen. Als je bijvoorbeeld dat Emmenstad door Emmenstad rijdt op Curaçao, helemaal Curaçao, dan zag je allemaal grote bomen. Alles is weg.
Ja. Ik weet wel, ik onderbreek u even, meneer Melvin, dat er nu wel een kleinschalige actie is van bomen planten, ook op Curaçao. Maar ik denk als iedere bewoner één boom plant, ik kom zelf niet van Curaçao, ik ben er nooit geweest hoor, dat we aardig opschieten. Maar u heeft denk ik helemaal gelijk. Wat vind jij, Lianne?
Ja, heeft gelijk. Alleen klein. Curaçao is wel nooit een plantagecultuur geweest. We hebben geen plantage als. We zijn nooit een plantagekolonie geweest als Suriname of andere Caribische eilanden. Op kleinschalige manier. We waren meer voor de veeteelt, voor de zout. Er werd meer op kleinschaliger. Op kleinschalige manier verbouwd. Voor de lokale bevolking meer en voor de aanvoer van de schepen. Maar de meneer heeft helemaal gelijk. Er is nooit een nationaal groen beleid geweest. Er is nooit vanuit de overheid, met uitzondering denk ik heel even kort met Dr. Da Costa Gomes, die probeerde dat te stimuleren. Meer landbouw. Maar er is nooit een nationaal plan geweest om landbouw structureel en concreet te stimuleren. Met de verbouwing van producten. Je hebt altijd ad hoc plannen, maar nooit echt een structureel groen beleid. Bomen worden omgekapt, huizen worden overal en nergens gebouwd. Zonder dat er echt bewust wordt gedaan van nee, maar daar zit een bos, daar kunnen we niet zomaar gaan bouwen. Of dat is eigenlijk oorspronkelijk een dam, daar kunnen we ook niet gaan laten bouwen. Dus er is nooit echt vanuit de overheid rekening gehouden met een echt groen beleid en een nationaal plan om landbouw op een structureel en nationale manier te stimuleren. En daar zitten we dus niet mee.
Zegt u het maar, Melvin.
Ja, mag ik even?
Ja.
Kijk, Curaçao is omringd door water, hè? Dus waarom
rekenen
ze het water niet? Curaçao is omringd door water, met water. Zeewater.
Ja.
Dat zeewater moet je recyclen en zeg maar dammen bouwen. Ook een punt. De dammen hebben ze kapot gemaakt en juist zijn ze huizen erin gaan bouwen.
Ja, klopt. Ja, dat is ook helemaal gelijk.
Dat is ook zo'n beleid. Dus dan moeten ze dammen bouwen. Om die dammen moeten ze bomen planten en zo krijg je de regen.
Nee, maar we hebben, Curaçao heeft een heleboel dammen, maar de dammen worden niet onderhouden. Dus we komen weer wat u zegt. Er is geen nationaal beleid, er is geen bewustzijn van de overheid. Want in de vroegere periodes, voor Shell, zijn er heel veel dammen. Die dammen bestaan nog steeds. Maar ten eerste, men bouwt er huizen in. De overheid let er niet op. Of de overheid beschermt ze niet. En iets anders, wat u zegt, als we regen hebben, loopt al dat regen weg. Want vanuit de overheid wordt er geen rekening mee gehouden met als ze wegen bouwen of huizen laten bouwen. Dat ze ook een manier moeten hebben om andere dammen te bouwen, om het regenwater op een of andere manier weer te winnen, om dat op te vangen. Dus er moet heel veel gedaan worden, wat u zegt, van een nationaal beleid, om inderdaad beter om te gaan met wanneer er regen is, om een soort van regenopvangsysteem te hebben.
Bomen planten.
Om onze dammen beter te beschermen. U heeft helemaal gelijk.
Ja, ja.
Nee.
Kijk, het punt is, het water, die dammen hebben ze kapot gemaakt. Ja? Al het water stroomt naar de zee. Dus wat moet je doen? Ze moeten dammen bouwen, water opvangen, zodat het water niet verloren gaat naar de zee. Ja. Snap je? En zodoende kan je water gebruiken om te kunnen planten en van alles en nog wat te kunnen doen.
Meneer Melvin?
Ja?
Ik denk dat u wel heel duidelijke punten heeft gemaakt. Ik kom zelf niet van Curaçao. Lianne zit op Curaçao.
Ik ga 3 keer per jaar naar Curaçao, mevrouw.
Ja, nee, maar Lianne die woont momenteel op Curaçao. En wij begrijpen uw punt. En er valt nog heel veel te gebeuren. Ik ben ook blij dat u het punt heeft aangehaald. En dat Lianne daarop ingaat. En dan gaan we kijken als er nog andere bellers zijn met betrekking tot het daadwerkelijk planten, permacultuur, distributie. En goed, dank voor de bijdrage.
En zo de groeten aan Ilse en Boga.
Ja hoor, ze luisteren.
Het overbrengen. Het was, want ik had nog wel, ik weet niet of Melvin nog is, maar
nee, voor allebei. Nu niet meer, dan moest je wakker blijven.
Ik had een korte vraag van, want zeg maar sinds een paar jaar is Curaçao nu veel onafhankelijker van Nederland. Voorheen was echt Nederland die daar in alle sectoren de scepter zwaaide. Nu is er een zekere mate van onafhankelijkheid. Zie je, Lianne, nu dat er wel meer gaat gebeuren rond waterbeheersing, infrastructuur en een andere manier van kijken naar zelfredzaamheid en landbouw?
De huidige minister van Landbouw heeft af en toe, zegt af en toe wat hierover. Maar als je spreekt met de lokale boeren, dan is dat niet echt concreet. Een concreet voorbeeld bijvoorbeeld. Voor oosttijd kunnen boeren aanspraak maken op een tractor hier om hun grond te laten ploegen. Maar die tractor, er is maar één. Hij is altijd kapot. Je moet altijd heel vaak inbellen naar de dienst. Dus vanuit de dienst ondervinden ze heel weinig steun bij het landbouwgebeuren. Nog steeds, wat meneer Melzer zei, er is nog steeds, voor zover wij kunnen zien, nog niet echt een landbouwplan die echt concreet ondersteuning biedt aan landbouw. Die echt concreet bijvoorbeeld de dammen helpt beschermen. Dat zien we nog niet echt. Ze zijn begonnen met bijvoorbeeld de import van Venezolaanse barkjes te beperken. Zodat er meer aandacht kan worden besteed aan de lokale productie. Mm. Maar ja, als je zelf niet de controle doet en de boeren ook zelf niet daarin ondersteunt, dan is dat, zijn dat lege woorden eigenlijk.
Nou, ik heb wel van Roland begrepen, en we hebben een beller volgens mij, maar dan komen ze. Oh, geen beller. Wat ik wel van Roland heb begrepen, want je had het net over die tractor en ploegen. Als men permacultuur gaat doen, dan wordt er niet geploegd. Dus
nee, maar dat op het ploegen, maar dit is een grotere schaal. Ik weet niet in hoeverre, dat moeten we Roland even voor advies vragen.
Daar komen we ooit wel een keer op terug.
Grote schaal landbouw, bijvoorbeeld de kleine maïszorgum. Mm-hmm. Of dat ook, of ze daar de permacultuur ook voor is. Waarschijnlijk wel, maar ik weet het niet,
wat
heel
ik,
eerlijk gezegd.
Met Roland heb begrepen, en dat heb ik ook gelezen, permacultuur is voornamelijk kleinschalig. Maar ik denk als je 1000 kleinschalige bedrijfjes hebt, dus die niet ploegen, en dat er dan een soort van distributiecentrum komt, waar al die kleinschalige boeren hun waar brengen, en dan van daaruit weer naar de supermarkten en zo. Is misschien een utopie. Hoe noem je dat? Hè? Een utopie, hè? Een mooi, weet je. dat het ja. wel zou kunnen. En wat ik ook ja. van Roland heb begrepen, die dame, die minister, dat, want jij gaf het net ook aan, om sommige dingen niet meer te importeren. En mm-hmm. dat ze daar echt wel achter wil gaan staan om bepaalde producten gewoon ja. niet meer te importeren die gewoon te verkrijgen zijn van boeren, ja. kleinschalige boeren juist. Op Curaçao. En dat de bewoners dat gewoon moeten gaan afnemen en niet moeilijk moeten doen. Het moet uit Spanje komen. Het moet uit Europa komen. Of het moet uit Venezuela ja. komen. Daar wil ze echt iets aan gaan doen. Dat is wat ik heb begrepen. Maar we hebben Roland gezegd, als je meer weet, meer informatie hebt, laat het ons weten. Want er volgen nog gesprekken daarover.
Zeer zeker. Ja, het zou mooi zijn om een vervolg op te doen. Want hij zit in het veld.
Ja.
Maar dat zou zeer zeker mooi zijn. Dat, inderdaad, dat al die toezeggingen ook inderdaad bewaarheid worden.
Mm-hmm.
Hebben we nog 4,5 minuut. Er is nog wel tijd voor een bellen. Het nummer is nog steeds 020-788-4305. Nog een keer 020-788-4305. Het is een gratis nummer, dus voor de luisteraars.
Is het gratis?
Ja, gratis. Voor de luisteraars die daar gevoelig voor zijn, aarzel niet. Pak uw telefoon en draai 020-788-4305.
Nu begrijp ik het wat beter. Nee, maar wat ik ook nog heb gezien, naar aanleiding van hetgeen wat Roland doet en anderen met hem. Hè. Ik bedoel, Roland is niet de enige, maar Roland is toevallig de enige die ik ken. Op Curaçao zag ik bijvoorbeeld ook dat ze met de geoogste, hoe zeg je dat? Met de geoogste voedingsstoffen of plantjes en kruiden. Dat er zijn maaltijdpakketten. Maar ik zag ook iets dat ze doen aan nature cooking. Samen met een lokale jonge man. En als ik het goed heb gevolgd, geeft die jonge man ook weer daadwerkelijk workshops aan jongere mensen. En we hebben een beller. Goedemiddag.
Ja. Goedemiddag, met Melvin nog even terug.
Goedemiddag, Melvin.
Wat ik nog even wil doorgeven is dat er dat je beleid met betrekking tot, tot landbouw, veeteelt en alles wat op Curaçao ontbreekt, moet je integreren in je onderwijssysteem. En dat ontbreekt ook. Snap je?
Ik
dus
snap.
Daar even, daarover wil ik even doorgeven.
Ja. Top, Melvin. Dankjewel. Ja, dus dat moet ook doorgegeven in het onderwijssysteem. En ik denk wat die meneer bedoelt, als ik het goed begrijp, is klein beginnen. Vanaf
ja,
de
zeker,
eerste
wat,
klas
helemaal gelijk, wat,
aangeven
wat bedoel,
hoe belangrijk het is.
Sorry.
Ja, ga maar.
Ja. Nee, inderdaad. Ik denk ook dat hij bedoelt is dat het ook in het onderwijs aandacht moet worden gegeven aan landbouw. Want vanuit het onderwijs, pas vanaf klein, mm-hmm. leer je... leer je waardering voor landbouw en voor landbouwproducten.
Mm-hmm.
Dus helemaal gelijk, ja.
Maar
er zijn ook enkele, dus, om daarop aan te sluiten, ik ben wel bekend met enkele particuliere initiatieven
mm-hmm.
Van scholen, opvangschool. Dat zijn dus scholen waar kinderen naartoe kunnen naar school. Want hier op Curaçao eindigt de basisschool om 1 uur en de middelbare school om 2 uur.
Mm-hmm.
Dus, en de ouders werken tot 5 uur. Dus daartussenin heb je bepaalde opties om je kind op een opvangschool te doen.
Mm-hmm.
En er zijn particuliere projecten die kinderen leren om om te gaan met landbouw, om leren je eigen groenten en fruit te verbouwen.
Tuinieren.
Dus er zijn best wel veel particuliere initiatieven,
ja.
maar het is allemaal natuurlijk ad hoc, maar
het.
De nationale ondersteuning van de overheid, dat hebben we nu nodig.
Ja, ja. Nou, ik zie dat wij nog 2 minuten hebben en nog 1 minuut zelfs. Lianne, wat wil jij nog even snel kwijt?
Ja, ik denk dat het meeste voorbij is gekomen. Ik hoop dat in ieder geval de luisteraars in Nederland, maar ook op Curaçao, in ieder geval net zoals ik, wat meer bekend zijn geworden met de permacultuur en van andere manieren. En dat we in ieder geval teruggaan naar onze oude, naar onze traditionele kennis. Dat even uit de kast halen en meer waardering hebben voor de natuur
ja.
en om daarmee in harmonie te leven.
Oké. Dankjewel voor je tijd en je bijdrage, Lianne. Ik heb niks toe te voegen.
Beter hebben.
Nee, je bent altijd welkom. Ik ga volgend jaar weer proberen te permaculturen op advies van Kenneth en Roland.
Heel geleerd hoor, ik vandaag ook.
Ja, we gaan het gewoon doen. Dank u wel, luisteraars, voor het luisteren. Meneer Melvin, bedankt voor uw inbreng. En wij gaan straks over naar het volgende uur. En wat gaan we dan doen, Kenneth?
Volgende uur hebben we Brada Sam, die al scharifeert in onze uitzending.